We gaan met elkaar naar Hebreeën hoofdstuk 4. Daar zijn we zijn eigenlijk door Hebreeën 4 wel heen. We zijn eigenlijk toegekomen om te behandelen Hebreeën 5 vers 1 tot en met vers 10. Maar dat gedeelte, hoofdstuk 5 vers 1 tot 10, vormt eigenlijk één geheel met dat laatste stukje van Hebreeën 4 vanaf vers 14. En daarom wil ik er dat wel vanavond bij lezen. Dus we gaan lezen Hebreeën 4 vers 14... tot en met hoofdstuk 5 vers 10. En dan staat er in Hebreeën 4 vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God, om gaven en offers te brengen voor de zonden. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de ontwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is, die hem verplicht evenzeer als voor het volk voor zichzelf offers voor de zonden te brengen. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook aan Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden, maar hij die hem sprak: Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt, zoals hij ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Tot dusver. Ja, dit gedeelte wat we hebben gelezen, Hebreeën 4 vers 14 tot en met Hebreeën 5 vers 10, dat is natuurlijk dat stukje wat nog steeds de apostel Paulus is aangevangen toen hij in Hebreeën 2 vers 17 had gezegd: Daarom moest Christus in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. En dat thema, dat Christus in alle opzichten aan zijn broeders gelijk is geworden, en dat hij een barmhartig en hoge priester, getrouw hoge priester is geworden bij God, dat thema, dat werkt hij in hoofdstuk 3, 4 en 5, maar ook nog in 6 en 7, dan is er nog steeds het thema van die barmhartige, getrouwe hoge priester, dat werkt hij helemaal uit. En we hebben gezien dat Christus een getrouw hoge priester is, want dan is het thema eigenlijk van hoofdstuk 3 vers 1, tot en met vers 6, daar gaat het helemaal over het getrouw zijn van de hoge priester. Dan krijg je hoofdstuk 3 vers 7, dan is het niet het getrouw zijn van de hoge priester met het getrouw zijn van alle die hem volgen. Die moeten ook getrouw zijn. En het loopt helemaal van hoofdstuk 3 vers 7 tot en met hoofdstuk 4 vers 13. De hoge priester is getrouw. En ook zij die hem volgen dienen getrouw te zijn in het volgen. Dan krijg je van hoofdstuk 4 vers 14 af, dat die hoge priester niet alleen Christus getrouw is, maar dat hij ook barmhartig is. En daar wordt de barmhartigheid onderschreven van die hoge priester. En dat gaat dan van Hebreeën 4 vers 14 tot en met hoofdstuk 5 vers 10, het hele gedeelte wat wij hebben gelezen, de onderstreping dat Christus de barmhartige hoge priester is, en dan krijg je verder nog van hoofdstuk 5 vers 11, helemaal tot aan het einde van hoofdstuk 7, want dat zult u wel zien, als je naar hoofdstuk 8 bijvoorbeeld gaat, vers 1, dan hebben we het nog steeds over die hoge priester. En wat staat er in hoofdstuk 8 vers 1? De hoofdzaak van ons onderwerp is, wat is nou de hoofdzaak, wat is nou het onderwerp van de brief? Dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Het gaat over het hoge priesterschap van de Heere Jezus Christus. Dat is de hoofdzaak van ons onderwerp, zegt Paulus hier. Dus dat gaat nog wel even zo door over die hoge priester. Maar dan krijg je nog, nadat is gezien dat Christus niet alleen getrouw is, maar ook barmhartig. Hebreeën 4 vers 14 tot Hebreeën 5 vers 10 krijg je van hoofdstuk 5 vers 10 de behandeling dat ook wij, de Hebreeën, zij hem die de hoge priester volgen, barmhartig dienen te zijn. En wat voor implicatie dat allemaal met zich meebrengt. Dat zullen we later wel zien. Ja, de zaak van die hoge priester is dat hij iets moet doen voor het volk. Hij is in alle opzichten aan zijn broeders gelijk geworden. En hij is een hoge priester van dat volk. Van het volk Israël. En wat is de opdracht van Christus? Dat is Hebreeën 2 vers 10. Want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, dat Christus, om vele zonen, om vele Hebreeën, om vele Israëlieten, tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Christus is de leidsman hunner behoudenis. En hij heeft de opdracht om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En hoe brengt hij ze tot heerlijkheid? Door lijden heen te volmaken. Door lijden heen tot het einde te brengen. En in het woord volmaken dan zit het woord telos. Dat betekent einde. Door lijden heen het einde zouden bereiken. Tot heerlijkheid zouden worden gebracht. En dat einde, ja dat einde, dat lezen we eigenlijk in dat gedeelte dat we hebben gelezen van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Want je leest in hoofdstuk 5 vers 9. En toen hij het einde had bereikt, toen hij die volmaaktheid had bereikt, kun je ook vertalen, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Hij bereikt het einde en hij wil ook dat allen die hem volgen, die vele zonen, dat die het einde bereiken, die volmaaktheid bereiken. En ze hebben hem nodig als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Goed, zo zit dus dit hele gedeelte. Zit eigenlijk in elkaar. Dan kunt u een beetje zien de structuur van de Hebreeënbrief. Hè? Hoe alles netjes, ordelijk, gerangschikt is. Je zou kunnen zeggen, als je naar die twee kanten van de hoge priester kijkt, dat die getrouw is en dat die barmhartig is, dan zou je kunnen zeggen dat de hoge priester getrouw moest zijn in het uitvoeren van zijn opdracht ten opzichte van God. Ten opzichte van God moest de hoge priester getrouw zijn. En getrouw zijn taak vervullen. Dat is tegenover God. Dat is één aspect. Het andere aspect, barmhartig zijn, dat is niet zozeer tegenover God, maar dat is het aspect zoals de hoge priester moet zijn tegenover de mensen. Tegenover het volk. Hij moest barmhartig zijn. Hij moest medegevoel hebben, medelijden hebben bij het uitvoeren van die opdracht tegenover de mensen. De opdracht van de hoge priester was dat hij voor het volk voor moest gaan, geestelijk voor moest gaan. Hij is de leidsman. Hij is de voleinde des geloofs. Hij is de hoge priester. En hij heeft de taak het volk tot die volmaaktheid te brengen. Dat is een geweldige dienst. Als je gaat kijken naar hoofdstuk 5 vers 1, dan zie je ook dat hij dat die hoge priester met die taak uitgebeeld wordt in het Oude Testament. Hoofdstuk 5 vers 1. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God. Om gaven en offers te brengen voor de zonde. Hij treedt op voor de mensen bij God. En dat wordt notabene gezegd van de hoge priester. Die is naar de ordening van Aaron. Het is eigenlijk de oude dienst van de hoge priester zoals we hem tegenkomen in het Oude Testament. Tegenover vers 1 staat eigenlijk, als je naar de structuur van dit gedeelte kijkt, hoofdstuk 5 vers 1 tot 10, naar die eerste 10 versen, dan staat het in een structuur ten opzichte van elkaar. En dan zie je dat vers 1 correspondeert met de versen 9 en 10. In vers 1 vind je de oude dienst van de hoge priester en de ordening van Aaron. Maar in de versen 9 en 10 vind je de nieuwe dienst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Lees maar mee vers 9. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Aan de ene kant zie je de hoge priester uit de mensen genomen naar de ordening van Aaron met zijn opdracht. En aan de andere kant vind je, in vers 9 en vers 10, vind je de hoge priester naar de ordening van Melchizedek met zijn opdracht. Die het einde zelf moest bereiken van de geloofsweg. En die gehoorzaamheid, de gehoorzaamheid des geloofs, heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen, alle die hem volgen, gehoorzaam volgen, is een oorzaak van eeuwig heil geworden. Als je verder nog kijkt naar die structuur, dan is het niet alleen zo dat vers 1 correspondeert met de versen 9 en 10. Ook de versen 2 en 3 tezamen corresponderen met de versen 7 en 8. De versen 2 en 3, laten we het maar lezen, wijst ons op de zwakheid van de hoge priester en dan wel de zwakheid van de hoge priester in het Oude Testament. Vers 2. Wat kon die hoge priester onder Israël in het Oude Testament nou, wat was zijn taak nou? Hij moest optreden bij God voor de mensen om gaven en offers te brengen voor de zonde. En hij moest ze voorgaan, geestelijk voorgaan. Maar hij moest niet alleen dat doen, hij moest ook, staat er in vers 2, hij kan tegemoetkomend zijn jegens de ontwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hij was zwak, die hoge priester, want hij was maar uit de mensen genomen, zegt vers 1. Hij was ook maar een mens, een gewoon mens. Hij was net zo zwak als de ander. Hij moest wel geestelijk voorgaan als hoge priester en dat een dienster vervullen. Maar hij moest tegemoetkomend zijn. Hij moest begrip hebben. Voor wie? Nou, voor de ontwetenden en de dwalenden. Mensen die dingen deden die eigenlijk niet deugden, die een andere weg opgingen dan Gods weg. Misschien ontwetend, misschien dwalend, maar goed. Hij moest daar begrip voor hebben, hij moest tegemoetkomend zijn, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen was. En dat werd hij ook op gewezen, want hij stond niet boven die mensen, want er staat achter, die hem verplicht evenzeer als voor het volk, voor zichzelf, voor de offers te brengen. Hij moest ook voor zichzelf offers brengen. En weet je ook, als die hoge priester ook voor de troon van God moest komen, in het heilige der heiligen, op die grote verzoendag, moest niet alleen verzoening doen voor de zonde van het volk, maar hij moest ook voor zichzelf een offer brengen, anders kon hij geen eens voor het aangezicht van de Here verschijnen. Maar let op, hij was zwak. Zwak. Hoe is het met Christus? Want Christus wordt uitgebeeld in de versen 7 en 8. En let op, daar is hij ook zwak. Die hoge priester van het Oude Testament, die in die dienst zwak was, met zwakheid omvangen, dat was Christus ook. Want we lezen in vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem. En hier blijkt uit dat die dat is niet op één dag geweest. Er staat niet op één dag in het vlees heeft hij gebeden, smeken, sterk geroepen, tranen geofferd aan hem. Nee, tijdens zijn dagen in het vlees. Het gaat over heel zijn openbare dienst. Was Christus met zwakheid omvangen. Net als de hoge priester van het Oude Testament. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smeken onder sterk geroepen tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Die verzen, en de uitleg van deze verzen, die zo vaak misverstaan worden, gaan we straks uitvoerig in. Maar ik zeg alleen maar hier, Christus was ook door zwakheid omvangen. En juist omdat hij zelf ook, net als de hoge priester van het Oude Testament, hij ook met zwakheid omvangen was, als de barmhartige hoge priester, is het ook zo dat je vers 15 van hoofdstuk 4 meteen kan lezen, want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot hem, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te ontvangen. Christus was ook zwak. De laatste, verbintenis tussen deze laatste versen die dan overblijven, hè, want dan hebben we niet alleen vers 1, zien we in verband met de versen 9 en 10. De versen 2 en 3 staan in verband met die versen 7 en 8, en dat houdt dan over naar de versen 4, 5 en 6. Nou, 4, 5 en 6 zou je kunnen zeggen, vers 4, laten we maar lezen, waar gaat dat over? Dat gaat over de roeping van de hoge priester van het Oude Testament, vers 4. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook aan Aaron. En dat is misschien wel een bijzondere blik op dat hoge priesterschap van het Oude Testament. Hier steeds dat God een hoge priester aanwees. Dat begon bij Aaron, maar dat zette zich ook voort. Want uit Aaron, die had verschillende zonen, zou je kunnen zeggen, wie is daar dan van de hoge priester? En zo stond er een hele familie. Met zonen, later met kleinkinderen. Ja, wie was dan de hoge priester? Die werd aangewezen. Maar uit het geslacht van Aaron. Maar die werd echt aangewezen door de Heer. Dat matigde jezelf niet aan, die waardigheid. Doch men wordt ertoe geroepen door God, staat er. Zo geschied het ook later. Ging dat helemaal mis, want toen begon Israël dat zelf wel uit te maken. En werd het eigenlijk een politieke functie, het hoge priesterschap. Dat was ook in de dagen van de Heer Jezus zo. Met Annas de hoge priester enzovoort. En later ook met Caiaphas. Dat waren gewoon politieke dieren. En die waren niet, die hadden zichzelf die waardigheid aangemeten. Maar men dient ertoe te worden geroepen door God. En zo was het ook. Aaron was een geroepen hoge priester. En zoals Christus, dat is de verse die er in mij corresponderen, vers 5 en 6, daar zien we dan Christus, dat is de roeping van Christus als hoge priester. Vers 5. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden. Maar hij die tot hem sprak, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats spreekt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dan heb je de roeping van Christus als hoge priester. En daarbij, bij die roeping van Christus als hoge priester, en dat hij aan die roeping gehoor geeft, en zegt ja, en hij gaat op die roeping in, hij gaat, de roeping van Christus is dat, en hij gaat die roeping volgen. Dat geeft ons eigenlijk een geweldige blik op die moeilijke verzen, vers 7 en 8. Als je naar kijkt, naar dit hele gedeelte, Hebreeën 4 vers 14 tot en met Hebreeën 5 vers 10, dan zou je kunnen zeggen dat die 10 verzen van hoofdstuk 5 een nadere uitwerking zijn van die verzen hoofdstuk 4 vers 14, 15 en 16. Waar staat, Vers 14, daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle opzichten, in alle dingen, op gelijke wijze als wij, is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Laten we hetzelfde doen als Christus deed. Dat is eigenlijk Hebreeën 5 vers 1 tot 10. Wat hij deed, toegaan tot de troon der genade, laten wij dat dan ook doen. En Christus, die is de hemel doorgegaan. Die zit op die troon der genade. En hebben geen hogere priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Dat heeft niks te maken met de zonde. Trouwens. Staat eigenlijk in de grondtekst. Zonde uitgezonderd. Misschien praat ik af en toe in raadselen, maar het zal u wel wat duidelijker worden als we verder gaan. De dienst van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die neemt ons mee. Niet naar de tabernakel, dat zou je misschien verwachten. Hier, dat je denkt, nou, dan worden we meegenomen naar de tabernakel. Of worden we meegenomen naar de tempel, waar de hoge priester in het Oude Testament dienst deed. Nee, worden niet meegenomen naar de tabernakel of de tempel, worden meegenomen naar Gethsemane. De hof van Gethsemane. Want daar spitsen zich eigenlijk de dagen van zijn vlees, spits het daartoe, hè? Vers 7, tijdens zijn dagen in het vlees, dat is wel zijn heel openbare dienst, heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden, en hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Hoe verder hij kwam in zijn openbare dienst en hoe zich dat eigenlijk toespitste naar voor hij kwam, waarvoor hij geroepen werd, waarop hij inging, in de boekrol is van mij geschreven, hier ben ik, heren, o God, om uw wil te doen, dat liep uiteindelijk op het kruis van Golgotha. En dan kom je in Gethsemane. Het spitst zich toe helemaal. Die tranen, die gebeden, die smekingen onder sterk geroep. Dat spitst zich toe wat er geschiedde in Gethsemane. Nou, hoe dienen we nou die doodstrijd van de Heer Jezus Christus in Gethsemane op te vatten? Nou, meestal, ik zou zeggen bijna altijd, zo goed als altijd, wordt het op de volgende wijze opgevat. Men zegt dan, hij wist, toen op dat moment dat die kruisdood naderde en steeds meer naderde in zijn leven, en hij in die hof van Gethsemane kwam, toen wist hij op hoe geweldige, vreselijke wijze hij zou sterven aan een kruis op Golgotha. En zijn tedere natuur, zijn zachte natuur, deinsde terug voor een moment voor zo'n dood. En als mens pleitte hij in die hof dat deze beker aan hem voorbij zou gaan. Dat hij als mens verlost zou mogen worden van dit enorme lijden. Maar dat kon niet anders. En daardoor moest hij toch die verschrikkelijke kruisdood ondergaan. Ja, eigenlijk altijd wordt dat zo geleerd en zo uitgelegd. En zo wordt ook altijd Hebreeën 2 vers 7 en 8 uitgelegd. Maar is dat zo? Hebreeën 6 vers 1. Hebreeën 6 vers 1, wat lezen we daar? Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Staat de vertaling, laat ons voortgaan tot de volmaaktheid. Dat is Hebreeën 2 vers 10, hè, die opdracht van Christus. Want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Dat is die weg van de leidsman, die ons brengt tot heerlijkheid. Door lijden heen tot de volmaaktheid. En de oproep van hoofdstuk 6 vers 1 is, laten we ons richten op het volkomene. Laten we voortvaren naar de volmaaktheid. De Statenvertaling. Niet, zoals in Hebreeën 10 staat, je moet voortvaren naar de volmaaktheid. En wat moet je niet doen? Dat is Hebreeën 10, vers 37. Hebreeën 10, vers 37. Of vers 35. Mag ook. Vers 35. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten, want gij hebt volharding nodig. Je moet volharden. Je moet volhouden. Niet bij de pakken neer gaan zitten, want je hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Wie is die rechtvaardige? Ja, dat is Christus. En mijn rechtvaardige Christus zal uit geloof leven. En dat zijn ook wij. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt. Doch met geloof dat de ziel behoudt. We hebben niets van doen met nalatigheid. Wat moet je doen? Voortvaren tot de volmaaktheid. Je richt op het volkomene. Niet nalatig worden. Niet dat je bij de pakken neer gaat zitten. Je moet volharden. Werd Christus opeens dan nalatig? In Gethsemane? Volhardde hij dan niet? Dus wat hier eigenlijk het thema is van Hebreeën. Voortvaren naar de volmaaktheid. Niet nalatig worden. Maar rechtvaardig uit het geloof leven. Dat heeft dus Christus even niet gedaan. Vlak voor het kruis. Dus wat de volgelingen allemaal moeten doen, dat deed Christus even niet. Is dat de uitleg van Gethsemane? Deinsde hij dan voor een moment terug voor het kruis? Is dat Gethsemane? Want dan begrijp je Gethsemane niet. Als je dat leert en verkondigt. Want wat is Gethsemane? Hebreeën 5 vers 9. En toen hij het einde, telos volmaaktheid, toen hij het einde had bereikt, die volmaaktheid had bereikt, en gehoorzaamheid, vers 8, had geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, is hij voor al die hem gehoorzamen, die net zo gehoorzaam zijn als hij, als rechtvaardig die uit het geloof leeft, die niet nalatig wordt, want die weg leidt alleen maar tot het verderf, die leidt ten verderven. Nee, je moet voortvaren naar de volmaaktheid. Is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Hij is toch de leidsman? Hij heeft toch de opdracht? Hebreeën 2 vers 10. En het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hun behoudenis door lijden heen zou volmaken. Maar hij heeft blijkbaar in dat lijden even gefaald. Werd hij een moment nalatig? Terwijl van zijn volgelingen worden verwacht dat ze niet nalatig worden? Nee, er is dus iets fundamenteel mis met de uitleg van Gethsemane, zoals we het altijd horen verkondigd worden. Als we naar Hebreeën 10 gaan, vers 5, dan lezen we daar, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, zie hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Hij was dus bereid om volledig bij zijn komst in de wereld Gods wil te doen. Hij wist, u heeft mij een lichaam bereid. En hij wist ook waarvoor en waarom. Wat er met dat lichaam moest gebeuren. Er moesten de zonden. Daarin moest hij de zonden wegdragen. Aan het hout. Vers 10 van hoofdstuk 10. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Het is het offer van het lichaam. En dat lichaam, dat was bij zijn komst in de wereld voor hem bereid. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. Zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Hoofdstuk 12, Hebreeën 12, lezen we vanaf vers 1. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen, al de getuigen van Hebreeën 11, rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En, let nu op, met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs, die toch even een moment in zijn leven in Gethsemane ging falen. Nee, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Aha. Er wordt hier met geen woord gerept dat Christus even nalatig werd. Dat Christus even terugdeinsde in Gethsemane voor het kruis. Nee, om de vreugde staat hier. Hij is de leidsman en voleinde des geloofs die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft. Dat was voor hem een vreugde. Hij was ongelooflijk verblijd toen hij daar aan het kruis genageld werd. Dat was een vreugde voor hem. Zijn doel had hij eindelijk bereikt. De schande niet achtende. Vestig uw aandacht, vers 3, dan op hem. Je moet je aandacht op hem vestigen. En niet denken, oh, hij heeft toch ook even teruggedeinsd. Hij is even nalatig geworden. Hij heeft nog niet ten bloede toe weerstand geboden in de worsteling tegen de zonde. Hij wel. Laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Terugdeinzen? Hebreeën 11. Laten we eens lezen vers 33. Die mensen die hier beschreven worden, die deinzen voor geen ogenblik terug. Die hebben hun leven moeten geven. Hebreeën 11 vers 33. Er wordt een aantal mensen opgenoemd. Dan staat er en de profeten en al die mensen die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leven dichtgesnoerd, de kracht van vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Ze zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. Vrouwen hebben haar doden uit de opstelling terug ontvangen. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstelling deel mochten hebben. Anderen weder hebben hoon en geeselslagen verduurd. Daarboven nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met het zwaard vermoord, zijn rondgezworven in schapenvacht en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun niet waardig. Ze hebben rondgedold door woestijnen en gebergten in spelonken en de holen der aarde. En die hebben allemaal volhard tot het einde toe en Christus niet. Vestig dan nu uw oog op hem, die nalatig werd in Gethsemane. Klopt totaal niet. Ga eens naar Johannes 12. Johannes 12. Vers 27 en 28. Wat zegt Christus daar? Wat zegt hij daar? Als hij het heeft daarover het kruis. Over dat de uur gekomen is. Hè? Vers 23. Dat de Zoon des Heren moet verheerlijkt worden. Dan staat er in vers 27 van Johannes 12. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Hij zei, wat moet ik dan zeggen? Moet ik soms gaan zeggen, vader, verlos mij uit deze uren. Hij wist wat die uren was van het kruis. Hij geeft ook het antwoord. En wat zal ik zeggen? Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Dat betekende het kruis. Hij aanvaarde het kruis volledig. Johannes 10. Vers 17. Waarom heeft de Vader hem lief? Johannes 10 vers 17. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dit gebod voer hij uit. Johannes Evangelie gaat uitgebreid op die gebeurtenissen in. Van die laatste avond. Voor zijn kruisiging. Want notabene vanaf Johannes hoofdstuk 13, 14, 15, 16 enzovoort. Wordt helemaal beschreven hoe in de opperzaal ze samenkwamen. En wat er allemaal geschiedde daar. En het eindigt dan met Johannes 17. Dat hoge priesterlijk gebed. Zoals ze dat wel eens noemen. Hè. En wat staat er dan? Als die avond vordert Johannes 13, 14, 15, 16 en hij allemaal heel veel aandacht aan zijn discipelen geeft en heel veel onderricht geeft. De voetvassing vindt dan plaats enzovoort enzovoort. Ook dat het avondmaal wordt gevierd en die beter brood wordt gegeven aan Judas, die gaat dan die avond weg om hem te verraden enzovoort. Dan krijg je het hoge priesterlijk gebed helemaal aan het eind van die avond en lees je in Johannes 17 vers 1. Wat aan dus Gethsemane vooraf gaat. Dit sprak Jezus, hij hief zijn ogen ten hemel en zei, de Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Dus die ure is gekomen. Waar we al van lazen in Johannes 12. En wat zal ik dan zeggen? Verlos mij uit deze uren, Vader? Nee. En hij bidt het ook hier, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Dat betekent het kruis. Dat is voor hem de vreugde. De vreugde van het kruis. Kan je bijlezen nog vers 4 van 17. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. Hij had een opdracht. En die opdracht zegt hij hiervan, die heb ik voleindigd. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk gij nu ook mij. En het eindigt het hoofdstuk nadat het gebed eind afgelopen is met hoofdstuk 18 vers 1. Hoofdstuk 18 vers 1. Na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen binnenging. Ja, dan krijg je Gethsemane. En daar zou nou, nadat hij dat hoge priesterlijk gebed gebeden heeft, Christus opeens in Gethsemane terug gaan deinzen. Het is te gek voor woorden, als je dat gaat leren. Hij is er hier helemaal klaar voor. Hij heeft helemaal niet gebeden, heren, verlos mij uit dit uur. En een uur later in die hof zou hij dat wel gaan bidden. Christus wist wat zijn dood zou zijn en hoe zijn dood zou zijn. Hij wist van het kruis. Lees maar Matteüs, hoofdstuk 16. Matteüs 16. Vers 21. eerste aankondiging van het lijden staat er bij mij boven door de NBG-vertalers. Matteüs 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Hij wist het allemaal. Hij verkondigde het zelfs aan zijn discipelen. Het zou veel lijden met zich meebrengen. Het zou eindigen met de dood. En ten derde dagen opgewekt worden. Dus ook Lucas 18. Lees maar mee. Lucas hoofdstuk 18, vers 31. Lucas 18. Vers 31. Bij mij staat er boven de derde aankondiging van het lijden. Vers 31. En hij nam de 12 terzijde en sprak tot hen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En al wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden. En ze zullen hem geeselen en doden. En ten derde dagen zal hij opstaan. Ja, ze begrepen niks van die woorden. En dit woord bleef duister. En ze wisten niet waarvan gesproken werd. Ze begrepen het niet. Maar hij heeft het onomwonden aan hen verteld. En hij wist de details. Hè? Hij wist dat hij bespot zou worden, gesmaad zou worden, bespuurd zou worden. Dat hij zou worden gegeeseld. En dat hij zou worden gedood. Dat wist hij. Hij noemt het. Ik kan erbij lezen verder nog Markus hoofdstuk 10. Markus hoofdstuk 10, vers 32. Ook de derde aankondiging van het lijden. Markus 10, vers 32. En ze waren onderweg opgaande naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit. En ze waren verbaasd en zij die volgden waren bevreesd. En waarom werden ze nou bevreesd? Nou, omdat ze naar Jeruzalem gingen. En wederom nam hij de 12 terzijde en begon tot hem te spreken over hetgeen over hem zou komen. Zie, we gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen en ze zullen hem bespotten en hem bespuwen, hem geeselen en doden en na 3 dagen zal hij opstaan. Hetzelfde. Ja, de discipelen die waren bang. Ze werden bevreesd. Ze wilden helemaal niet naar Jeruzalem. Ze kregen wel door dat het daar helemaal fout ging aflopen met Christus. En misschien ook wel met henzelf. Ze werden bevreesd. En Christus kondigde het ook aan. Hij wist het. En hij deinsde helemaal niet terug. Hij werd helemaal niet nalatig. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een Petrus, die krijgt dat wel een beetje door, net als deze discipelen allemaal. Die krijgt het wel een beetje door. En wat zegt dan bijvoorbeeld een Petrus in Matteüs 16? Matteüs 16. Vers 22. Matteüs 16, vers 22. Dat Christus zegt in vers 21, van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en de derde dagen opgewekt worden. En wat doe je dan? Zie je dan dat Petrus doet. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggende, dat verhoede God, heren, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zei tot Petrus, ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Christus treedt dus keihard op tegen Petrus. Terwijl hij zelf later in die valkuil valt. De Heer Jezus. Deze Petrus die er zo in geloven, dat verhoede God, Heer. Die als ware zegt, ik zal u nooit verloochenen. Ik zal het voor u opnemen. Zegt u ook later, hè? In Matteüs 26... Of tenminste, dat zegt hij dan later hier. Maar in Matteüs 26, daar verloochent hij die Jezus Christus tot 3 keer toe. Hè? En als hij die haan dan hoort kraaien, dan herinnert hij opeens de woorden van de heiland. Is het dan zo dat deze Petrus, die in deze nacht erachter komt, dat hij stand wil houden, dat hij wil volharden, dat hij voor Christus wil opkomen, maar de Christus eigenlijk hem verkondigd heeft dat hij Christus zal verloochenen en die dat ook ontdekt dat eer dat de haan kraait, hij Christus 3 keer verloochend heeft en dat hij bitter wenend de tuin van de hoge priester verlaat, is het dan zo dat dezezelfde Petrus nog ook in diezelfde nacht in de hof van Gethsemane heeft meegemaakt dat niet alleen Petrus de zaak verloochende, maar dat ook Jezus Christus de zaak verloochende? Dus laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Terugdeinsde voor het kruis. Nou, dat kan de juiste uitleg toch niet zijn. Nee. Laten we nog eens Hebreeën 5. Laten we naar terug gaan en nog eens heel goed lezen. Wat er eigenlijk staat. Hebreeën 5 vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden, en hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Vers 7, er waren gebeden, er waren smekingen, om een sterk geroep. Christus heeft tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En wat hij ook gebeden heeft en geroept heeft, met sterk geroep, en hoe er ook tranen bij kwamen, er staat hier met deze gebeden en hij is verhoord. Hij is verhoord. Wat hij ook bad, hij is verhoord. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij is verhoord. Hij is verhoord uit zijn angst. Wat Christus ook bad, hij is verhoord uit zijn angst. Hij is door God verhoord. Johannes 11 zegt Christus ook een belangrijk ding over al zijn gebeden. Want hij zegt in Johannes 11 iets bijzonders in vers 42. En dat is bij Lazarus, die in het graf ligt. En als Lazarus dan is opgestaan, en ze hebben dan de steen weggenomen, vers 41, ze namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zei, de Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Maar let op vers 42. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort, maar terwille van de scharen die rondom mij staat, heb ik gesproken, opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort. Er is geen gebed in de Bijbel van Christus die niet verhoord is geworden. Altijd verhoort gij mij. Dus ook met het gebed in Gethsemane is Christus verhoord. En Hebreeën 5 vers 7, daar staat het ook. Er waren gebeden, smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood redden, kon redden, en hij is verhoord uit zijn angst. Hij is verhoord. En die verhoring die was niet van, nee, je moet toch naar het kruis, het spijt me echt. Wat je ook bidt, nee, dat kan niet doorgaan. Er is geen andere weg. Die drinkbeker moet je drinken. Dat is de uitleg, hè, die men normaal geeft. Maar het antwoord eigenlijk staat hier heel duidelijk in Hebreeën 5 vers 7. Ach, alleen lezen we het verkeerd. Door al die uitleg die eraan gegeven wordt. Wat bad Christus? Wat bad hij eigenlijk? Daar in Gethsemane. Want het antwoord staat erbij, die hem uit de dood redden kon. En hij is verhoord uit zijn angst. Waar was Christus bang voor? Was hij bang voor het kruis? Hier ben ik, Heer, om uw wil te doen. In de boekrol staat van mij geschreven, u hebt mij een lichaam bereid. Het offer van het lichaam van Christus. Was hij daar bang voor? Was hij bang voor het kruis? Is dat zijn angst? Nee, wat was zijn angst? Christus was bang dat hij lichamelijk compleet zou instorten in Gethsemane. Dat hij zou sterven in Gethsemane voordat dat hij het kruis op kon gaan. Daar was hij bang voor. En dat was gedurende heel zijn leven zo. Want hij was omvangen met zwakheid. Menselijke zwakheid. En die menselijke zwakheid die komt tot uitdrukking als hij er in Gethsemane is. En zo vermoeid en zo zwak is, dat er zelfs staat geschreven dat hij begint te zweten. En dat er, en de ene uitleg is dat er druppels zweet zo groot kwamen als bloed. Andere uitleg is ook dat er bloed zelfs zich mengde in het zweet en dat het echte bloeddruppels waren. Hij stierf bijna in Gethsemane. Het was ook een verzoeking in Gethsemane. Zoals die eens, ook in een andere, zoals in feite Adam in de Hof van Eden verzocht werd, zo werd ook Christus verzocht in Gethsemane. Het was een geweldige strijd. Hij was bang dat hij lichamelijke zwakte in zou storten. En dat is wel bijzonder, want als je leest in 2 Korinthe 13, vers 4... Dan staat er wel nu, hij is gekruisigd uit zwakheid, maar hij leeft uit de kracht Gods. Wel nu, wij zijn zwak in hem, maar we zullen met hem leven voor u uit de kracht Gods. Hier staat heel duidelijk, hij is gekruisigd uit zwakheid. Hij was zwak, lichamelijk heel zwak. Daarom staat er ook in 2 Korinthe, voor Paulus was dat ook zo, 2 Korinthe 12 vers 9, even daarvoor. En hij heeft tot mij gezegd, en dat heeft dan met die geestelijke strijd te maken, een engel de Satan, daar spreekt dan een doorn in het vlees, daar spreekt Paulus dan over in zijn eigen leven. Hij zegt in vers 8, driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, net zoals de Heer zelf ook deed. Dat hij van mij zou aflaten en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Als je dat je realiseert, dat Christus heel zwak was, lichamelijk heel zwak was, bijna stierf in Gethsemane, nog voordat hij naar het kruis kon gaan, wat eigenlijk een vreugde was, dat kruis, het doel was dan bereikt, het einde was dan bereikt, zoals Hebreeën 5 vers 10, vers 9 ook zegt. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor. Dat einde, dat was het kruis. En dat was voor hem vreugde. Maar hij was zwak. Er staat in Matteüs 26. Hele bekende woorden. Die we ook altijd een beetje anders uitleggen dan wat eigenlijk wordt bedoeld, want dan zit je in die, in Gethsemane, Matteüs 26 vers 40, dat is de gedeelte van Gethsemane waar Matteüs dat beschrijft, en dan krijg je midden in deze, in dit gedeelte, Matteüs 26 vanaf vers 40, en hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende. En hij zei tot Petrus, waart gij leden zo weinig bij machte 1 uur met mij te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ja, de meesten die leggen altijd uit, als je gaat afvragen, wiens geest was gewillig en wiens vlees was zwak, dan leggen de meesten uit, ja, dat die denken dan daarbij aan de discipelen. Maar als Christus hier zegt in vers 41, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, dan duidt hij op zichzelf. Zijn geest is wel gewillig, maar zijn vlees is zwak. Dat zijn vlees zo zwak was, dat blijkt ook weer uit Matteüs 27, vers 32, waar je leest. Matteüs 27, vers 32, dat tijdens tijdens het dragen van het kruis, dat Christus dat kruis niet kon dragen. Vers 32, toen zij heen gingen, troffen zij iemand uit Cyrene aan, Simon genaamd, die prechten zij om zijn kruis te dragen. En Simon van Cyrene, die droeg dat kruis naar die plaats genaamd Golgotha. Dat is de zogenaamde schedelplaats. Je ziet, hij stort bijna ineen. Bijzonder is ook dat Pilatus verwonderd is dat Christus zo snel is gestorven. Als je gaat naar Markus 15. Dan zie je ook wat hij doet. Want weet u wel hoe lang het eigenlijk duurde voordat iemand aan het kruis stierf? Dat duurde ongeveer 4 dagen. Het was een hele langzame dood. Men hing normaal ongeveer wel 4 dagen aan een kruis. En sommigen die heel sterk waren, die hielden zelfs vol tot de 5e tot de 6e dag. Zo lang duurde het voordat iemand stierf. Dat is een vreselijke dood. Een hele langzame dood. Dat werd dan versneld hier in de Bijbel. Vanwege die Sabbat. En dat ze de benen braken om in feite dat hele stervensproces te gaan versnellen. Maar ja, toen die hoofdman dan, die centurion dan bij Christus komt, dan bemerkt hij al dat Christus reeds gestorven is. En dat wordt dan gemeld, onder andere aan Pilatus. En wat staat dan in Markus 15 vers 44? En het bevreemde Pilatus dat hij reeds gestorven zou zijn. En hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. Het bevreemde Pilatus. Hij vond het maar vreemd dat Christus zo snel was gestorven. Ja, zo zwak was in feite Christus. Die beker waar hij van vroeg of die aan hem voorbij kon gaan. Van laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ja, daar denken de meesten aan dat die beker duidt op de dood aan het kruis. Maar dat is niet de dood aan het kruis. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat is een vroegtijdig sterven in Gethsemane. Voordat het kruis kwam. En dan was alles voor niets geweest. Heel dat lichaam, wat voor hem bereid was. Wat een bijzonder lichaam trouwens was. Maar goed, daar gaan we niet op in. Waarin hij de zonde der wereld als het lam gods wegdroeg. Dat was dan bezweken voordat hij bij dat kruis kwam. En ik zou zeggen dat toch het Rijk der Duisternis alles in het werk heeft gesteld. Om te zorgen dat Christus bezweek en stierf voordat hij dat doel, het einde, als de leidsman kon bereiken. Het thema van Hebreeën, het gedeelte dat we hebben gelezen, Hebreeën 4 vers 14 tot en met Hebreeën 5 vers 10. Het thema is daar de zwakheid van de hoge priester, de zwakheid van Jezus Christus. En u moet dat woord zwakheid maar eens onderstrepen. Hoofdstuk 4 vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Hij weet hoe zwak wij lichamelijk zijn. Hoe zwak dat vlees is. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Dat is geen verzoeking om te zondigen. Maar er is beproefd worden. De beproefwording geproefd worden, de beproeving des geloofs. En dat je daaronder bezwijkt. Dat je lichamelijk gewoon aan het aan krachten mist. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Die zwakheid komt ook terug in hoofdstuk 5 vers 2. Hè? Over die oude testamentische hoge priester. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de ontwetenden en dwalenden. Daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Heb je dat woord zwakheid? En daarom, omdat Christus zwak is. En weet wat hoe zwak dat vlees is. En hoe zwak wij zijn. Daarom kan hij juist met ons medevoelen. Daarom kan hij ons tegemoetkomen. En tegemoetkomend zijn. Daarom kunnen we ook met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om die barmhartigheid te ontvangen. En genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. En het bijzondere is dat ook in het geval van Christus gespijzigd werd. Hè? Als je die verzoeking in Gethsemane voorbij is, dan zie je ook dat engelen komen en hem eigenlijk weer voedsel schenken, te eten geven, hem op krachten brengen, zodat hij het tot het einde toe kan volhouden. En zo ook in ons geestelijk leven zo, in die geestelijke weg die we gaan, dat we tot die troon der genade mogen komen. En dat hij ook ons genade wilt geven. Omdat we ook kracht ondervinden. Lichamelijk ook gesterkt worden. Geestelijk ook versterkt worden. Om tot het einde toe vol te houden. Want hij is verhoord uit zijn angst dat hij zou sterven in Gethsemane. En zo heeft hij, hoewel de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Want in zwakheid wordt Gods kracht openbaar. En dat is zo bijzonder. Dat is zo bijzonder ook in ons leven. Daarom als wij lichamelijk soms een zware weg hebben te gaan. En we maken individueel dat ook allemaal mee hoor. Want dat lichaam dat wordt ouder en ouder en ouder. Wordt er niet jonger op. En elk jaar gaat het toch weer een stukje naar beneden. Ja, als je heel jong bent, tot je 21ste, dan is het nog wel een opbouw. Maar daarna breekt dat lichaam zichzelf steeds meer af. Is verlies aan krachten. En gaat je ook van alles steeds meer mankeren. En het lichaam grijpt enorm in op de geest. Meer dan wij denken. Dat realiseren we ons niet, als we in de kracht van ons leven staan. Maar als de beproeving komt dat het lichaam mankementen gaat vertonen, dan kan dat een enorme inslag geven op onze geest. Zodra je in een ziekenhuis terechtkomt, zal ik maar zeggen, en je overkomt het een en ander, dan ga je echt niet alleen lichamelijk de diepte door, maar daardoor ga je ook geestelijk de diepte door. En dan komen er tranen. En dan komen er gebeden en smekingen onder sterk geroep. Die komen er vanzelf. Maar dan leer je gehoorzaam te blijven in het geloof. Net zoals Christus volhard heeft in het geloof. En gehoorzaamheid des geloofs geleerd heeft. Zo leer je dan ook gehoorzaam te blijven. En tot het einde toe vol te houden. Dan weet je ook wat het is, die troon der genade. Want dan vind je hem ook in de binnenkamer. Heel persoonlijk zelf. Want dat hou je alleen maar over. En dan vind je iemand die helemaal kan medevoelen met de zwakheid van dat vlees, met de zwakheid van dat lichaam. En hoe een inbreuk dat heeft op de geest, dat je bijna bezwijkt. Zoals Christus bijna bezweek. En dan mag je barmhartigheid ontvangen. En genade. Om hulp te verkrijgen. De gelegene tijd. En dat hebben we allemaal nodig. We komen allemaal, vroeg of laat, in die fase van de zwakheid van het vlees. Amen.